Ik heb nog 9 vragen gekregen. Waarom wordt het in de shelter gehouden? Nou, omdat het een hele mooie zaal is. Dus daar ben ik gauw mee klaar. Verder weet ik geen antwoord. Bedankt voor de laatste 4 avonden. Dank u wel voor uw bedanken. Dat is ook klaar. Dat was niet alleen voor mij. Ik zal het ook aan Willem Ouweneel overbrengen. Dat u zo blij bent met hem. Er staat nog een vraag, die neem ik straks. Wij zullen meeregeren over wat en wie. Die is wat moeilijker. En ik hoop dat u het meekrijgt. De gemeente, ik zei het vanavond heel nadrukkelijk, is een uniek gezelschap. Een heel bijzonder gezelschap. Uitgelezen, uitverkoren. En die gemeente gaat een keer dit aardse toneel verlaten. Gaat naar de Heer Jezus. En we zullen op een bepaald moment met hem terugkomen. Met hem heersen. Als dat 1000-jarig vrederijk aanbreekt, gaat de Heer Jezus heersen. Dan is hij de ware Shalom, de ware Salomo, de ware vredevorst. En we zullen met hem heersen. Of u dan weer op aarde komt, dat weet ik niet helemaal zeker. Dat zou kunnen, maar ik ben niet helemaal zeker. In elk geval gaat u regeren, gaat u heersen. Want u hebt misschien wel gezag over 10 steden. Nee, misschien heeft uw buurvrouw gezag over 5 steden. Want dat zegt de Bijbel, hè. Eén krijgt gezag over, ander krijgt gezag over. Dat is verschillend. Maar u gaat heersen, u gaat mee regeren. Of dat vanuit de hemel is, dan wel of dat hier letterlijk lijfelijk op aarde is, dat is maar de vraag. U weet misschien uit het Oude Testament, uit het boek Daniël, dat er ook geregeerd wordt vanuit de hemel. De vorst van Griekenland is daar echt iemand die niet lijfelijk aanwezig was. En de vorst van Israël, Michaël, was niet lijfelijk aanwezig. Die was in de hemel bij de troon van God. Er is dus nadrukkelijk sprake van een vorst die regeert, die heerst, terwijl er niet sprake is van iets of iemand die hier concreet op aarde is. Dat wil niet zeggen dat dat er dus niet is, maar de regering vanuit de hemel is ook duidelijk mogelijk. In elk geval zullen er dan mensen hier op aarde zijn. Er zullen velen zijn en er wordt geregeerd. De tijd dat u gezag hebt over 10 steden, over 5 steden, breekt dus aan met Christus. Wij zullen met hem heersen. Ik denk dat we in de allereerste plaats dit moeten vasthouden, dat als de Heer Jezus regeert, als hij de koning is, als hij schittert als de Heere, dat wij accentueren dat hij dat is. Dat we gewoon onderstrepen, hij is groot, hij is verheven en hij is heel bijzonder. Wij zullen dus meeregeren over wat? Over de aarde, die 1000 jaren, over wie? Over mensen die op dat moment hier op aarde zijn. En dat zijn er toch velen. En ik weet dat u nu 12 vragen erbij gekregen hebt. U hebt 1 vraag ingediend en u kreeg er 12 bij. Want nu gaat u zich vragen, toch, dat gaat iets gebeuren in u van, ja maar hey, de gemeente blijft die toch tot het eind en dan is het toch een soort eindpunt, dan is het toch een soort jongste dag, dan is het toch in 1 keer allemaal over. En die man die zegt dat we naar de Heer Jezus gaan en dat we met hem terugkomen en dat we dan nog mensen op aarde zijn. Nou inderdaad, bij die vragen komt u uit. Het is mijn onderwerp vanavond niet, maar daar komt u wel uit. En die vragen zijn ook heel, heel bijzonder. Ik hoop dat u daar de komende tijd een antwoord op krijgt. Ja, wat moet ik zeggen? Ik kan proberen om dat hele onderwerp van de bedelingen leer allemaal uiteen te zetten. Ik krijg het niet voor elkaar in een kwartier. Echt niet. En dan ga ik zelf naar huis met het idee, nou, ik had beter niks kunnen zeggen dan dit verhaal ophangen. Dat moet ik nog maar even laten zitten. Niet dat ik het niet, ik zou het heel graag willen horen. Maar mensen die mij een beetje van dichterbij kennen, weten dat ik daar heel graag over zou willen praten. Dus dat zit in mijn bloed hoor, echt. Als ik daarover ga praten, dan gaat het ook een beetje borrelen. Volgende vraag. Ik ben een moeder van 5 getrouwde kinderen en tot een levend geloof gekomen. Maar hou zo geen kind meer over. Ik moet dus door de regels heen iets lezen. U was niet tot levend geloof, u bent dus nu tot levend geloof gekomen. U vertelt erover bij uw kinderen. Uw kinderen zeggen, daar moeder, je moet er niet meer over praten. En anders dan kom maar niet meer terug of zo. Zo moet ik het dan lezen, denk ik. Ik begrijp dat. Er is zoveel onvrede onder kinderen over gelovige ouders. En er is heel veel onvrede bij gelovige ouders over ongelovige kinderen. En dat zal altijd een hele moeilijke situatie worden. Hoe kun je aan je kinderen, aan je kleinkinderen vertellen wie de Heer Jezus is? Ook al willen zij er niet aan, ook al zeggen zij dan komen we niet meer. Of dan moet je me niet meer komen, je moet je stilhouden. En als je je kleinkindertjes op bezoek hebt om te logeren, dan mag je ze eigenlijk niet eens uit de kinderbijbel iets voorlezen. Dat is een conflict, dat is echt een conflict. Dat is een hele grote moeilijkheid. En ik kan u alleen maar vragen om te bidden om wijsheid, inventiviteit, moeilijk woord, maar ik bedoel ermee een route zoeken, een weg zoeken om dat wel te doen. En de Heere zal u echt iets tonen, de Heere zal u echt iets geven waardoor u dat wel kunt. Er zijn momenten dat je je niet meer kunt uiten verbaal met je woorden, omdat dit gewoon tegendraadse effecten heeft. Er zijn dus, ze hebben het dus gehoord, maar ze willen niet. En dus moet je een andere route kiezen. En dat is heel moeilijk. Maar de Heere wil u ook wijsheid geven. Jacobus 1 vers 5, Jacobus 1 vers 5, Jacobus 1 vers 5. Daar staat namelijk, als je wijsheid tekort komt, bid God en hij zal je mild en zonder verwijt wijsheid geven. Dat doet hij. En hij gaat niet zeggen, nou, je had eerder moeten beginnen. Dan zou het met verwijt zijn, hè? Maar het is mild en zonder verwijt. Probeer dat maar. Met meelevende gemeenteleden en ook met sommige vrienden is het bijna onmogelijk om over groeien in geloof of het werk van de Heilige Geest, et cetera, te spreken. Discussie gaat wel als die personen van wat tussen staat zo weinig willen weten, van tussen haakjes staat zo weinig willen weten. Is het dan vreemd als ik twijfel of ze wel een kind van God zijn? Of is het puur het werk van de Satan dat een gesprek over groei en geloof uitmondt in vruchteloze discussies? Het laatste is waar. Kijk, of ze wel of niet een kind van God zijn, dat kun je niet uitmaken. Natuurlijk probeer ik te proeven of iemand een kind van God is. En je probeert met een soort injectienaald die mensen zover te krijgen dat ze reageren van zeg eens wat. Uitjes. Maar dan nog. Ik vind ook dat dat aan God overgelaten moet worden. De Heere kent wie de zijnen zijn. Hij kent het hart. Hij kijkt dwars door alles heen. Dat kunnen we niet. We kunnen niet aan uiterlijke dingen afmeten of iemand een gelovige dan wel of iemand geen gelovige is. Laat dat alsjeblieft aan de Heere over. Hij maakt het uit. Maar je vraagt je wel af in hoeverre dat geloof levend is. Want dat woord kwam ik in die vorige vraag zo pas tegen. Ik ben tot levend geloof gekomen. Dat betekent dus niet dat het een dode vorm is, maar dat het iets echts is. En dat kan wel, dat kun je proeven, dat kun je merken. En daarmee kom je op het terrein van, is iemand vervuld met de Heilige Geest dan wel, of dan wel, is iemand gewoon vervuld met zichzelf. En de discussie is in, dat weet u. Gespreksgroepen, gespreksavonden, gesprekstoestanden, je kunt overal over praten. Als het maar niet te persoonlijk wordt. Vanaf het moment dat iets persoonlijk wordt, dan krijg je een enorme bocht altijd. Nou, die bocht die kun je aanzien komen. En daar moet je van vragen van hoe gaat het dan. Ik hoop dat u uw best doet om tot de kern te komen en om de vraag te stellen van wie is die Heer Jezus voor je. En als je die vraag stelt, dan krijg je gelijk iets van, oh ja, jij altijd met je Jezus. Zo'n soort term krijg je dan. Ik praat ook veel te veel over Jezus, is mijn verwijt, is het verwijt naar mij toe. En de eerste keer dacht ik, ik moet het toch wat gaan herzien. En nu denk ik, ach, het is een eretitel, dus laat maar. Dan hebben ze in ieder geval begrepen dat ik het over de Heer Jezus heb. Maar natuurlijk wil ik graag over God praten. De Heer Jezus is God. Hij is God zelf. Hij is God de Zoon. En de Bijbel maakt onderscheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En we noemen dat de drie enige God. Een term die niet in de Bijbel voorkomt. Nou, oké. Okay. Komt niet in de Bijbel voor, maar het is wel waar. Want hij is en God. Hij is God de Vader. Hij is God de Zoon. En hij is ook God de Geest. Zo wordt het echt gezegd. En dus is het op zich niet vreemd als je zegt de drie enige God. Die term, nee. Maar je duidt iets, je zegt iets. Maar de discussie heeft totaal geen zin. Gesprek over, diepgang zoeken wel. gelijk hebben niet. Dat betekent dus dat Dato altijd gelijk wil hebben? Nee, dat wil hij niet. Iedereen die me een beetje kent weet dat ik graag wil luisteren naar het woord van God. Maar als ze me onzin vertellen, dan luister ik toch niet meer. Nee, echt waar. Ik wil zo graag luisteren. En ik zoek al jaren mensen die mij iets kunnen vertellen van de Heer Jezus. En daar verlang ik naar. Morgen vroeg krijg ik bezoek. Het zijn vrienden van ons geworden. En ik hoop dat hij aan het woord is. Ik zal hem echt zeggen, vertel, vertel. Wat heb je gelezen van de Heer Jezus? Ja, dat zijn we die hele moeilijke vragen, bent u. Nu, daar gaat het om. Daar gaat het nu precies om. Daar is een volgende vraag over. Je hebt het gehad over vol laten lopen. Hoe gaat dat dan? Er komt nog meer over, hoor. Maar je kunt je ook vol laten lopen met vele dingen. Ik heb in de pauze gezegd tegen iemand, je hoort het journaal aan. Je ziet de ellende van kinderen in. Je hoort iets over een aanranding, een bankoverval. Je hoort iets over een bedrijf waar zomaar iemand doodgeschoten is. Ik hoorde in het nieuws op weg hier naartoe iets. Ik weet niet eens meer waar, maar ergens in Nederland. Je hoort iets van je kinderen, je hoort iets van de buren, je hoort iets van de familie, ooms, tantes, misschien je eigen moeder, vader. En maar. En je zit met de kinderen die naar school gaan, je zit met de kleinkinderen, je zit met zorg. Van alles gebeurt. Er gebeurt zo ontzettend veel. En op een bepaald moment ben je helemaal vol. Niet eens met verkeerde dingen, niet met foute dingen. Dingen die te maken hebben met ons leven hier op aarde. Je kunt niet eens zeggen, ik ben er niet, want je bent er wel. Zelfs die dingen kunnen je helemaal vol maken. Er komt een tweede bij. De dingen die negatief zijn, die verkeerd zijn, die zonde zijn, kunnen je ook nog vol maken. Dat betekent dat je bepaalde beelden uit het verleden helemaal gaat reproduceren. Weet je wat je ooit een keer gezien hebt, ooit een keer gelezen hebt, ooit een keer gehoord hebt. Je kunt het helemaal terugroepen. Ja, de schijf is behoorlijk intact, is nog nooit gecrashed misschien. Nou, hoop ook. Ik bedoel, begrijpt u het? Zoals je op de computer ineens beelden kunt terughalen, formules kunt terugkrijgen of zinnen kunt terughalen. Zo gaat het met je verstand ook, je geheugen ook. En je kunt ook de verkeerde dingen terughalen. En er kan nog heel wat verkeerds bijgevoegd worden. En dan vraagt hij opslaan. Nou, bij het negatieve, bij het verkeerde vraagt de computer niet op. Sorry hoor, even zonder computer. Hè. Het is al opgeslagen. Het is er alweer bijgevoegd. En er hoeft niet dat te gebeuren en je hebt de beelden weer op je scherm, op je netvlies staan. En dat is nu precies wat ik zo graag wilde onderstrepen. Als we niet ons best doen om ons werkelijk te voeden met de Heer Jezus, ons vol te gieten. Nou, dat heeft met drank te maken, dat wil ik niet. En helemaal te vullen met de Heer Jezus, dan denk ik dat we een plank misslaan. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis, zegt Hosea 4. En ik denk dat dat vandaag weer gaat komen. We weten niks meer over de Heer Jezus. We weten veel meer van Bin Laden dan van de Heer Jezus, hoor. Sorry hoor. Beetje raar natuurlijk, maar ik had het niet zo mogen zeggen misschien. Maar ik wil u een beetje prikkelen. Ik wil u een klein beetje aan het denken hebben. Ik wil u proberen duidelijk te maken dat je je eindeloos door de journaals kunt laten voorlichten. Maar dat je ook tijd moet nemen om je door Gods journaal te laten voorlichten. En dat is hier. En u kunt de krant van vandaag lezen. Maar iemand zei een keer, en dit is de krant van morgen. Deze. En daar moet je ook eens in gaan kijken. Ik hoop dat u het doet en dat u besef krijgt over wat er allemaal nog gaat komen. Hoe moeten wij concreet de wijsheid van God aan de duivel bekendmaken? Dat weet de duivel toch allemaal al? Niet zo'n moeilijke vraag. Wij moeten tonen wie de Heer Jezus is. Toen de duivel de Heer Jezus verzocht, toen wist hij ook wie hij was. Dat zegt hij. U kunt rustig van de tempel springen. U kunt rustig tegen die broden zeggen dat ze, tegen die stenen zeggen dat ze brood moeten worden. Want dat zou gebeuren. Dus dat wist hij wel. En waarom verzoekt hij dan? En de Heer Jezus zegt, er staat geschreven. En tenslotte weet de duivel dat er iemand is op wie hij totaal geen vat heeft. Een nieuw soort waar geen handvat van de zonde aan zat. Hoe moeten wij aan de duivel, aan de machten in de hemelse gewesten verkondigen, prediken wat hier in Efeze 3 staat? Zou die het weten? Ik denk dat hij een hoop dingen kan weten. Wat in de Bijbel staat, kan hij weten. Of hij het begrijpt is nog een tweede. Maar hij dacht ook dat hij die Heer Jezus onder zijn controle had toen hij stierf. En toen was het precies verkeerd. Hij heeft niet geweten dat er nog een dimensie is. Er zijn bepaalde dingen die hij niet weet. Ik stel nog een keer, voor de zoveelste keer, dat hij de gedachten van jou ook niet kan lezen. Hij kan je alleen op het verkeerde been zetten. Er is maar één die je gedachten kan lezen, dat is God. God die je gedachten kent, Psalm 139. En ik hoop van harte dat je dat gaat begrijpen. De duivel weet minder dan u vermoedt. Maar hij heeft wel een paar jaar ervaring. En is link. Hij is de engel van het licht. Hij probeert je te paaien. Hij is de verleider. Hij is degene die alles op alles zet. En wij moeten door te belijden dat de Heer Jezus het werk aan het kruis gedaan heeft, verkondigen. Zal ik u één verkondiging noemen? Dat is heel expliciet, staat in de Bijbel. Als het gaat om het avondmaal, dan staat in 1 Korinther 10 dat wij de dood des Heren verkondigen. U hoort het, hè? Hebben u zich ooit afgevraagd wat die verkondiging dan is? Is dat een dienst van anderhalf uur? Is dat iets wat we, laten we zeggen, één keer in de week doen, samen met andere geloven, of één keer in de maand, of één keer in het kwartaal, of één keer in een andere tijd? Het gaat niet om de discussie daarover, maar is dat het wat bedoeld is? Antwoord, nee. De verkondiging van de dood van de Heer Jezus is ook een verkondiging, niet naar God toe, want u hoeft echt niet te vertellen dat hij gestorven is, dat weten ze in de hemel heel goed. Maar het is een proclamatie. Een proclamatie naar de demonische engelen om te zeggen, en wij geloven dat hij de overwinnaar is en dat door zijn dood, door zijn sterven, alles volbracht is. Is dat alleen op zondagmorgen? Is dat alleen één keer in de maand? Is dat één? Wel nee, dat is elke dag. De verkondiging van de dood van de Heer Jezus. Dat is de proclamatie. Hij is gestorven. En hij is de overwinnaar. En hij is opgestaan. Hij leeft. De proclamatie van de dood van de Heer Jezus. Dat is de taal, dat is de prediking die aan de hemelse gewestenmachten, zal ik ze zo even mogen aanduiden, moet worden gegeven. En daar is er één van. En bovendien, wij horen bij hem en wij hebben die geweldige plaats in het huis van de Vader. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Moet het voor de Joden in de tijd van Jezus en ook nog daarna niet ontzettend moeilijk zijn geweest zo'n ommekeer van Oude Testament naar Nieuwe Testament? En hoe lang zijn de schaduwdiensten, bijvoorbeeld offerdiensten, nog doorgegaan totdat de tempel is verwoest? Antwoord, op het laatste jaar, tot dat moment, tot het jaar 70, is er gewoon een offerdienst in Jeruzalem geweest. Maar is het voor de Joden in die tijd ook ontzettend moeilijk geweest? Mijn antwoord is, denk ik, ja en nee. Ik begrijp het. Maar ik kan u één advies geven. De brief aan de Hebreeën. Hebreeën, dat is dus een aanduiding voor Joden. Die brief aan de Hebreeën gaat over dit onderwerp. Helemaal, van begin tot eind. Er zijn mensen die doorkneed zijn in de schriften. Die precies de citaten. Want die brief staat helemaal bol van de citaten uit het Oude Testament. En al die citaten hebben te maken met de Heer Jezus, met het offer of met de hoge priester. En dat is het terrein. En die citaten, die duiden erop dat het voor de Joden kennelijk toch moeilijk is geweest om een aantal dingen te begrijpen. Aan de andere kant, zegt de schrijver, snap je dit dan niet? Jullie hadden naar de tijd gerekend, daar in die brief staat dit, hè? Naar de tijd gerekend hadden jullie al leraars moeten zijn. Maar jullie zijn nog een beetje baby gebleven, jullie hebben nog melk nodig, maar die vaste spijzen kun je nog niet verdragen. En als hij het heeft over de tabernakel, dan zegt diezelfde schrijver, ik had daar graag veel, veel meer van willen zeggen. Maar ja, dat kun je nog niet verdragen. Je bent nog niet toe aan wat extra's. Je moet alleen nog maar beschuitje, melkje, een beetje melk, een beetje beschuit. Dat is ongeveer het verhaal. Dus ik geloof aan de ene kant dat het wel moeilijk is geweest. Maar aan de andere kant geloof ik dat de Heilige Geest op het moment dat de Heilige Geest binnenkomt, ze worden dus van oud-testamentische gelovigen ineens een nieuw-testamentische gelovigen. Het gaat over de gelovigen. Hè? Wat zegt de Paulus daarvan in de tweede Korintherbrief? Nou, dan gaat die bedekking ineens weg. Ik weet niet hoe het met jou gegaan is. Ik kende de verhalen uit het Oude Testament. Ik hield van de geschiedenis vroeger. En we hadden een hoofdonderwijzer op de lagere school die schitterend kon vertellen. Die man leeft nog. Prachtig. Was ademloos naar te luisteren. Was heel goed. Dus de verhalen kende ik. Ik wist alles. Het interesseerde me. En ik herinner me nog dat de bedekking weggetrokken werd. Dat ik ineens ging zien dat al die beelden te maken hadden met de Heer Jezus. Nou, ik heb gehuild. Ik denk, dat heb ik nooit gezien. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou in één keer? Zag ik dan alle details? Nee, niet alle details. Maar de lijnen zie je wel. Dat doet de Heilige Geest. En de Bijbel noemt dat de bedekking blijft zolang ze de Heer Jezus niet aannemen. Zolang ze de Geest van Christus niet hebben. Dan blijft het een bedekking. Nou ja, daar zijn de beelden nog steeds. Eerbied voor het woord van God. En voor de geschiedenissen. En voor alles wat daar staat. Groot respect. Niets mis mee. Fijn. Als uitgangspunt. Maar ze zien de Heer Jezus daar niet. En als je dat dan zegt. Ja, je kunt er van alles in stoppen. Nou, hoe moet het dan? En dan komen deze dingen. Lieve mensen. De bedekking gaat weg als de Heilige Geest gaat werken. Want de Heilige Geest laat zien wat diezelfde Heilige Geest destijds heeft bedoeld. Ik hoef het niet te zeggen wat de Heilige Geest heeft bedoeld. Dat doet hij zelf wel. Nieuwe Testament dus. Dat is precies wat er gebeurt. Ik hoop ook dat u dat gaat genieten. Laatste vraag. Zou u iets meer kunnen uitleggen over grip op ons hebben van de Satan? Kunnen zonden in ons leven daar een rol in spelen? Of alleen het lezen, het zoeken en het leren in Gods woord? Nou, het laatste heb ik al gezegd. Maar die zonden in ons leven. Ik ben er absoluut zeker van, als er een bepaalde zonde in ons leven is, dat de duivel daar altijd aan herinnert. En dat dat altijd weer boven komt. Vanaf het moment dat u gaat zoeken naar de Heer Jezus, wordt u geconfronteerd met dat oude prutje, met die oude toestand, het onbeleden gevalletje. Dat is zo. De duivel zal altijd die dingen aangrijpen om je ongelukkig te maken. Zal ik een voorbeeld geven? Zacharia 3. Leest u voor uzelf, dan krijgt u een antwoord, een beetje antwoord. Jozua, de hoge priester, stond op het punt in het boek Zacharia om de tempel te gaan herbouwen. Hij zou de eerste steen gaan leggen. En de Satan zegt, maar je vuile kleren aan. Kom, dat kun jij niet. En Jozua had geen moed meer, had geen kracht meer. Totdat de profeet komt en zegt, moest luisteren, zo en zo is het. Maar er is ook iemand in de hemel die zegt, doet uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad. Maar op dat moment wist Jozua dat Zacharia, de profeet, kennelijk op de hoogte was van iets vuils in zijn leven. Dat is moeilijk, hè? Dingen die je altijd verstopt hebt, die je altijd verborgen hebt gehouden, die je altijd bedekt hebt, onder in de kuil, die moeten een keer openbaar. En daarom is het zo waardevol dat je met elkaar optrekt en dat je elkaar vertrouwt en dat je aan een vertrouwd iemand echt gaat zeggen wat er aan zonde, wat er aan prut, aan toestand is, misschien van jaren her, om dat weg te doen, om dat te belijden. Lieve mensen, als je echt belijdt dat wat tussen God en jou instaat, ik heb het niet over tot bekering komen, misschien is dat al lang geschied. Maar ook nadat je tot bekering gekomen bent, kunnen er van allerlei dingen binnenkomen die de verhouding tussen jou en God vertroebelen. Waardoor je nooit vol wordt, waardoor die Heilige Geest niet ervaren wordt, waardoor je eigenlijk blijft steken. Die dingen moeten weg, die dingen moeten opgeruimd. Zal ik even een heel gek voorbeeld zeggen? Benaja was een van de helden van David, 2 Samuel 23, 24. Hij brak door het leger van de Filistijnen heen om water te scheppen uit de bron van Bethlehem. Ik vind het een pracht kerstpreek, maar misschien doe ik dat nog wel. Je moet nog een paar hebben voor straks. Hè? Maar het is echt subliem. Maar in elk geval, hij verslaat de twee helden van Moab. Nou, wie dat zijn, laat ik nu maar even los. Ik heb ze allemaal wel een naam gegeven. Ik weet precies wie ik zelf ben, maar daar ging het me nog niet om. Dan doet hij nog iets. Hij gaat in de winter, toen er sneeuw lag, een leeuw doden in een kuil. Er zijn in jouw leven misschien kuilen, of er is één kuil en onderin die kuil zit een leeuw. Dat weet je al jaren. En je zegt misschien ook wel, laat maar liggen. En misschien ligt er al wel een laagje sneeuw over. Want het is koud geworden, koud in je ziel, koud in je hart, koud in je beleving. Winter is in de taal van de schrift altijd iets negatiefs. Zomer, voorjaar, zomer is positief. Hooglied, hè? De winter is voorbij, de zangtijd is gekomen, het keren van de tortel wordt gehoord. Nou ja, bloei, zegen, schitterende beelden. Echt magnifiek. Maar winter is het killen. Maar er zit een leeuw onderin en dat weet je. En nu kun je die leeuw laten zitten. Je kunt er zelfs een soort traliewerk overheen leggen, dat hij er niet uit kan, denk je. Maar Benaja ging die kuil in om die leeuw te doden. Nou, dat vind ik een mannetjesputter, even gewoon letterlijk. Maar mijn bedoeling is, zou jij die onderste kuil wel eens willen bezoeken en die brullende leeuw, die Satan die daar ergens in verstopt zit, en diep in je hart weet je dat hij er is, om die echt te doden. Hoe dood je hem? Door te zeggen, dat zullen wij eens even doen. Nee, door te zeggen, Heer Jezus, hier sta ik. U bent de overwinnaar. En u kunt de duivel declasseren. Maar ik kom nu met dit prutje nog nooit openbaar gemaakt. Maar met dit prutje kom ik bij u en ik leg het voor u neer. Weet u wat er dan gaat gebeuren? De sneeuw wordt weggeruimd. Ja, en u weet, hij is verslagen. Hij is verslagen. De blijdschap komt. Voorjaar komt. Bloemen komen. Tortel wordt gehoord. Het is feest. Dat is het proces. Dus ik ben er echt van overtuigd dat de Satan grip op ons leven houdt, zolang wij bepaalde dingen laten zitten. Maar hij probeert ook langs de gewone route van journaal, zoals ik zei, van krant, van tijdschrift, van werk, van drukte, van bezig, om je in beslag te nemen. Grip te houden. En hij zal proberen om dat gedoe met dat studeren in de Bijbel, om dat te voorkomen. De Heere zegene u allemaal en ik hoop dat u hele bijzondere dagen hebt en dat u geniet van de Heer Jezus.